Mogen we zeggen, onze hulp, is mijn microfoon al aan? Ja? Oké. Oké. Het is goed om u weer te ontmoeten. Het is goed om hier al die bekende gezichten weer te zien uit Apeldoorn. Het is goed om hier te zijn om de Heer te ontmoeten. En zo ook te weten dat de Heer ook in onze midden is. Want uiteindelijk, de hulp die je nodig hebt in het leven, die komt van de Heer. Hij is onze schepper. Hij is de Heer die met ons meegaat, elke dag opnieuw. Het is de Heilige Geest die in ons ademt. Laten we een moment stil zijn voor hem. Heer, u bent de Almachtige, de Eeuwige God. U willen we dienen. Te midden van een wereld, Heer, die zo ontregeld is door eigen belangen, door meningen, door harten vol haat. Heer, er is zoveel geweld, zoveel onrecht in deze wereld. Maar we willen hier zijn om de weg van u te zoeken, Om te vragen naar uw liefde, naar uw vrede in ons leven. En ook zo, Heer, vanmorgen hier in deze dienst, wilt u er zijn met uw geest, Heer. Amen. We zingen nog met elkaar staande opwekking 623. Laat het huis gevuld zijn. Neemt u plaats. Ik hoorde natuurlijk die net al in de wandelgangen dat mensen direct vroegen, hoe is het met die voorganger die naar Hoogeveen vertrok? Nou, we zijn verhuisd, we wonen goed. Ik mag zeggen, het is ook goed om werkzaam te zijn in Hoogeveen. Het is een kwetsbare gemeente en dan is het mooi om al 2 doopdiensten meegemaakt te hebben en 3 kinderen opgedragen te hebben, terwijl het eigenlijk een hele vergrijzende gemeente is. Dus er gebeuren mooie dingen daar. Ook trouwens in Emmeloord, waar ik nog steeds voorganger ben. Dus het gaat goed met ons. Ik doe de groeten, breng over van Ineke. Ze had heel graag meegewild, maar door familieomstandigheden is gisteren zeg maar, het plan even veranderd en moesten we dat omgooien. Dus ook de groeten van Ineke. En er zijn nog wel meer mededelingen, maar ik ga even stoppen, want ik ga Jeanette naar voren vragen, want jij hebt ook iets te melden met ons. Dan heb je een microfoon nodig. Ik pak gewoon deze. Oké.
Nou, jongens, meisjes. Ik heb een vraag aan jullie. Vinden jullie leuk om cadeautjes te krijgen? Nou, een beetje enthousiaster. Ja? Grote mensen, vinden jullie het ook fijn om cadeautjes te krijgen?
Ja.
Nou, kijk. Maar weet je wat ik nog veel fijner vind? Is om cadeautjes te geven. En vooral als ik zeker weet dat mensen het nodig hebben en er heel erg blij van worden van de spulletjes die erin zitten. Vooral ook aan kinderen die niet zoveel spullen hebben. Dat is gewoon heel fijn. En nu zijn we bezig met de actie Schoenendoos. Ik dacht dat ik een plaatje op de plaatje door had gestuurd, op de mail. Oh, zijn bezig. Nou, dan praat ik gewoon lekker door. Zijn bezig dus met de actie Schoenendoos voor de kinderen. En kinderen in Oost-Europa. De dozen gaan naar Afrika en die gaan naar allerlei vluchtelingenkampen. En nou zijn de kinderen heel druk bezig bij ons uit de gemeente om een mooie doos te maken. Ik heb hier een doos. Hier, nou, dit is werk in uitvoering, zeg maar. Maar die doos is leeg. Nou, er zit een mooie kleurplaat in. En dan valt het papiertje uit. Maar wat moet er eigenlijk in die doos? Wie van de kinderen weet wat erin moet? Wat voor spullen, Liam? Speelgoed. En wat nog meer? Wat hebben de kinderen nog meer nodig? Tandenborstel. En weet je wat er heel belangrijk is? Schriftjes. Pennen en potloden. Want als de kinderen geen schriftjes hebben, geen pennen en potloden, kunnen ze niet naar school. Jullie zijn gewend, en alle kinderen hier, dat je van school schriftjes en potloden krijgt. Maar als je in een land woont waar heel weinig spullen zijn, of in vluchtelingenkampen, dan kan dat niet. En die hebben dat niet. Dus ik wil vragen, en ook aan de mensen in de gemeente, willen jullie nog zo'n doos vullen? Ik weet dat er al een heleboel dozen ingeleverd zijn. Een tijdje geleden zijn de foldertjes uitgedeeld. Daar staat alles op. Maar u kunt ook even kijken op het internet. Op actie Schoenendoos. En daar staat precies in wat u moet doen. Wat erin moet. En ik weet zeker dat heel veel kinderen er straks heel erg blijven worden van uw cadeautje. U kunt ze nog inleveren tot komende zondag. En dan gaan we woensdag erop. Met een aantal kinderen die dozen naar het inleverpunt brengen. Dus doen jullie allemaal nog mee?
Ik heb nog iemand meegenomen. Kom maar, Sebastiaan. Ja. Zo. We zijn weer in Apeldoorn. Weet je nog? Ja. Kijk, daar zijn al die mensen uit Apeldoorn. Zeg maar, goedemorgen.
Morgen!
Goed zo. Goed zo. En ik hoorde net een verhaal over, heb je dat ook gehoord, over die schoenendoos, cadeautjes erin?
Ja.
En dan ben ik wel benieuwd, wat zou jij nou hopen dat er in zo'n doos zou zitten?
Zangzaad.
Zangzaad. Nou, oké. Okay. Goed. We zijn trouwens even benieuwd, die mensen hier in Apeldoorn zijn benieuwd of de verhuizing wel goed is gegaan, heb jij ook een mooi plekje gekregen?
Ja.
Er is zelfs een foto. Misschien kan die even in beeld gebracht worden over... Kijk, we hebben een mooie volière gemaakt voor Sebastiaan. En zijn vriendjes, die zijn op zijn verjaardag, zijn ze ook allemaal even housewarming. Zijn ze gaan kijken hoe Sebastiaan verhuisd is. Dus ze zitten daar allemaal met elkaar in het hok. En jij bent er heel blij mee, hè?
Ja.
Ja, maar nou wil ik toch even weten, waarom wil jij nou zo graag zangzaad in die schoenendoos?
Zangkoor.
Zangkoor?
Ja, vogelskoor.
Oh, gaan jullie met z'n viertjes een koor beginnen?
Ja, samen zingen, ik de bas.
Oh. Nou, ze gaan een koortje beginnen in Hogeveen, een vogelkoor. Oké, en daar hebben ze zangzaad nodig. Klopt het?
Ja.
Nou, ik vind het heel mooi hoor. En voor wie ga je dan zingen? Voor de buurvrouw? Niet voor de buurvrouw, nee.
Nee, voor de Heer.
Zo, dat vind ik mooi. Ze gaan zingen voor de Heer in de hemel. Nou, dat vind ik mooi. Misschien kun je daar nog wel meer over horen en leren hier in Apeldoorn bij de Kidskerk. Wie is de juf of meester vanmorgen? Jeanette, je bent ook de juf. Nou, wil jij wel weer mee en dat dan horen?
Ja hoor.
Nou, is mooi. En Lian, wil jij de vogel wel graag meenemen? Nou, dat is goed. Kom maar. Dan mag je de hand er even instoppen. Zo. Dan gaan jullie naar je eigen programma. Gaan wij ook zingen? We gaan zingen met elkaar het lied. De woorden die Jezus ons leert, verwoord in een lied. Het Onze Vader in de hemel. En we zingen dat, een variatie uit onze baptistenbundel. Misschien zegt u van, ken dit lied niet, maar als u de melodie hoort, dan denkt u, oh, wacht even, dan weet ik het weer. Lied 280.
Oh,
We mogen onze liederen voor de Heer zingen. En u begrijpt, daar heeft u geen zangzaad bij nodig, maar wel iets anders. We hebben het nodig dat God in ons ademt en dat Hij ons het lied geeft in ons hart. En daar gaat het volgende lied over. God, ik adem om van u te zingen.
Ja, lieve Vader, zo danken we dat we mogen zingen van u, Heer. Dat we vol vreugde en vol liefde voor elkaar en voor u mogen zingen hier in vrijheid in dit land, Heer. Terwijl we ook weten dat dat in zoveel landen anders is. En ik wil u danken dat u ons daar elke dag ook weer adem voor geeft, Heer. Dat u adem en vreugde geeft om u te bezingen en u lof te prijzen en dit samen te mogen doen, God. Daar wil ik u enorm voor bedanken. En ik wil u ook zo vragen, Heer, of u zo uw zegen wilt geven over deze dienst verder, Heer. Wilt u dicht bij ons zijn? Wilt u iets van uw aanwezigheid ook kenbaar maken, Heer? Waar we misschien hier zitten met een druk hoofd of een vol hart, Heer. Dingen die ons dwars zitten of dingen die ons lastig vallen, Heer. We mogen weten dat u hier bent en dat u ons hier ook wilt ontmoeten. Dus ik wil u vragen, wilt u ons helpen ons hart open te stellen voor u, Heer? Dat we iets van u mogen ervaren door deze dienst heen. En wat is het ook ontzettend mooi om hier zo in uw huis samen te mogen komen, God. En samen u te mogen aanbidden. Heer, ik dank u voor alle trouw en alle liefde die u aan ons geeft. Elke dag weer opnieuw, Heer. In Jezus' naam. Amen. gaan nog een lied zingen. Wat hou ik van uw huis?
Dat is een prachtige psalm die we eigenlijk gezongen hebben. Het is een bewerking van psalm 84. Wat hou ik van uw huis? En dan gaat het over het huis van de Heer. Het gaat in dit geval niet over je eigen huis. Nu ik net verhuisd ben, is het best leuk om te zeggen, ja, ik hou nu al van het huis waar ik woon. Eerst is het de dozen uitpakken. En je spullen neerzetten en een beetje inrichten allemaal. En dan krijg je op een gegeven moment een volgende fase. En dat is alle schilderijtjes ophangen en de plankjes ophangen. En daar kun je heel fanatiek doen. Dan hou je daar een gekneusde duim aan over. Maar goed, dat hoort er dan bij. En zo ben je bezig met je huis in te richten. En wij hebben even getwijfeld. Op een gegeven moment kwam uit de doos zo'n heel oudbollig tegeltje. met de tekst, ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. En we zeiden, ja, dit was een heel ouderwets tegeltje. Maar we hebben besloten, we hangen hem toch weer op, want we houden van die tekst. We vinden dat mooi. En natuurlijk, het zijn niet de stenen van het huis die de Heere dienen. Het gaat over dat Ineke en ik, de Heer, de bewoners van het huis, die willen de Heer dienen. Maar in welke situatie werd deze uitspraak die uit de Bijbel komt, waar werd die nou gedaan? Heeft u enig idee?
Jozua.
Juist, dus dat gaan we lezen. Jozua. We gaan opslaan Jozua 24, vers 14. Nu dan vervolgde Jozua, eerbiedig de Heer, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer. En wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan wie u wel wil dienen. De goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen. En hierop antwoordt het volk, het is verre van ons de Heer te verlaten om andere goden te dienen. Het volk Israël wist zich bevrijd van de slavernij. En na een reis 40 jaar zandhappen door de woestijn zijn ze bij de Jordaan aangekomen. Mochten ze die rivier overtrekken en werden ze gezegend op wonderlijke wijze en kwamen ze te wonen in dat land. En dat is allemaal dan net achter de rug voltooid. En dan is er deze discussie, dit gesprek, waarin Jozua de mensen voorlegt van waar kiest u voor. Het is overigens van belang om voorzichtig te zijn met alle lijnen gelijk door te trekken naar de huidige tijd. Je kunt hooguit de conclusie trekken dat een volk een land nodig heeft om veilig in te kunnen wonen. Dat gold voor de Joden toen, dat geldt voor de Joden vandaag de dag nog steeds. Je hebt een veilig land nodig om in te wonen, zoals dat ook geldt voor andere volken. De Heer had destijds hun geweldig bijgestaan en gezegend bij het intrekken van dit land. En de leider Jozua, die was zich daar te degen, die was zich daarvan bewust. Zonder de hulp van God, als hij Heer ons niet had bijgestaan, dan was die hele missie nooit wat geworden. Dan liepen we er nog rond. Dat neemt niet weg dat ze nu eenmaal, als ze daar wonen met elkaar, dan wil je iets van wat je gevonden hebt, dat wil je borgen, dat wil je vasthouden, dat wil je. En men wilde daarvoor dat daar ook. Dat de goden hun zouden zegenen. En ja, en waar zoek je dan je hulp? En er waren mensen die zeiden, ja, maar onze verre voorouders uit het oosten, Mesopotamië, nou, daar hadden we de goden. En anderen zeiden, ja, maar als je wat minder ver terug had in de tijd, onze voorouders die in Egypte woonden, daar had je ook goden. En weer anderen die zeiden, nou, we zijn nu in het land waar ook de Amorieten wonen. En die hebben ook interessante goden. Nou, zo zijn er allerlei verschillende goden. En bij wie zou je dat dan, je geluk, je levens, je bestaansrecht, waar zou je dat borgen? En dan waren de mensen en die hadden iets van, nou ja, als we nou een beetje alle goden te vriend houden. En we doen gewoon iedereen een beetje dan, als een soort verspreiding van de kansberekening. Hè, dat is een beetje de wereld van Bad City. Dan komt het vast wel goed. En Jozua die gaat daarop in en die zegt, zo gaat het in ieder geval niet werken. Want zo verhoudt God zich niet tot de mens. Dat je er een gokje op kunt wagen. Zo kun je niet met God spelen. Je zult werkelijk moeten kiezen. Dus je moet een keuze maken. Waar ga je dan voor? En zelfs als je denkt, nou dat vind ik lastig, dan kies ik gewoon niet. Hij zegt, maar dat werkt niet. Dat is eigenlijk ook een keuze, niet kiezen. Dan kies je ervoor van, nou ja, alles gaat gewoon op zijn beloop en we zien wel waar het uitkomt. Je neemt geen verantwoordelijkheid. Neem en maak een keuze. En dat gold voor de situatie 12 eeuwen voor Christus. En dat geldt natuurlijk nog steeds, net zo goed voor ons nu vandaag de dag. Dat het goed is om je stem uit te brengen. Met de verkiezingen van 22 november voor de deur, denk ik, nou, dat is wel mooi, deze tekst. Boeiend verhaal, maak een keuze. En natuurlijk, ik zou u heel graag een stemadvies geven, maar dat ga ik niet doen. Dat hoort niet. Maar in ieder geval, je zoekt iets, dat je wil iets ondersteunen waarvan je denkt, als we nou het zo gaan doen, misschien dat dan daar meer de wil van de Heer zou worden gedaan. En daar wil je dan een stem aan geven. Het liefst, Jozua zou het liefst gewoon tegen alle volksgenoten zeggen, vrij duidelijk, we moeten gewoon, ik bepaal voor jullie gewoon, we kiezen voor de... Maar dat doet hij niet. Een keuze laat zich niet opdringen. Ieder mens maakt zijn eigen keuze. Wat Jozua wel doet, is bekendmaken waar hij zelf dan in ieder geval voor gekozen heeft. Hij zegt, ik kies, wij kiezen, ons huis kiest voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is onze keuze. Dat is duidelijk. En dat niet kiezen ook een keuze is, is al heel mooi verwoord. De echte jongeren die kennen dat waarschijnlijk niet, maar de wat iets ouderen wel. Bob Dylan, songwriter uit de jaren 60, 70. En hij bekeerde zich tot het christelijk geloof. En toen schreef hij in 1979 het liedje You're Gonna Have to Serve Somebody. It may be the devil, it may be the Lord. But you're gonna have to serve somebody. Oftewel, je zult iemand dienen in je leven. Het is de duivel of het is de Heer. Maar je zult sowieso iets, iemand dienen in het leven. Je zult een keuze moeten maken, linksom, rechtsom. In zekere zin bezingt Bob Dylan hetzelfde als wat Jozua 32 eeuwen ervoor ook heeft gezegd. Het enige verschil is misschien dat we vandaag de dag in Nederland heel individualistisch zijn. Dus wij zouden zeggen, nou ja, ik kan een keuze maken voor mezelf. Geen idee wat mijn vrouw en mijn kinderen doen. Nou, in de tijd van Jozua kon hij nog zeggen, ik en mijn huis. We hebben een keuze gemaakt. Wat me intrigeert is het besef bij Jozua dat de mensen zelf moeten kiezen. Hij staat niet voor een dictatoriaal regime. Hij probeert de loyaliteit, het vertrouwen van de mensen te winnen. En ik denk dat siert Jozua, dat hij zo insteekt. Hij zou passen in de democratie. Ik mocht dit schriftwoord een tijdje terug delen met een politieke fractie in de gemeente Hogeveen. Dat was heel aardig, ik werd uitgenodigd. Ze zeiden, voordat we onze fractievergadering openen, beginnen met de zakelijke stukken, wilt u onze vergadering openen als nieuwe voorganger in onze plaats? En toen heb ik deze tekst gelezen. En toen zei ik, er zit een appel in. Jullie worden uitgedaagd om keuzes te maken. Dat zul je moeten doen. Je kunt niet met alle winden meewaaien. En misschien zul je soms wel keuzes moeten maken die niet populair zijn, maar dan nog. En misschien heb je ook wel momenten dat je keuzes maakt en dat je dan denkt, dit is goed. En dan blijken er mensen in je eigen achterban en die staan er niet achter. En dat is verdraaide lastig. Ik zeg, en wat je ook mee gaat maken in de politiek is dat je keuzes maakt en dat je uit onverwachte hoek ineens steun krijgt van mensen die zeggen, ja, maar wij willen precies hetzelfde. Ik zeg, en dan mag je er gewoon mee samenwerken. Omdat je tot iets komt. Soms word je verrast door mensen die ineens op je pad komen en hetzelfde willen als jij. En iets van die verrassing vind ik terug in een ander Bijbelverhaal in het Nieuwe Testament. Als Petrus die steun zoekt en soms zo teleurgesteld is in het volk. En dan wordt hij ineens uitgenodigd bij een Cornelius, nota bene een Romein. We gaan het verhaal lezen, het staat in Handelingen 10. Handelingen 10, en ik ga lezen vanaf vers 25. Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet. Hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde. En Petrus hielp hem overeind en zei, sta op, ik ben ook maar een mens. En al pratend met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof. Het verhaal gaat nog verder, maar ik wil even een anekdote vertellen. Dat vind ik toch leuk. Wij wonen met vrij uitzicht en schuin, een straat die dan schuin op onze straat staat, daar blijkt een opvanglocatie voor Oekraïners te zijn. Dat zit vlakbij. En we zijn bezig met de voorbereiding van de week van gebed en ik dacht, nou, het is mooi om die mensen erbij te betrekken. Dus ze kregen een telefoonnummer van, dus een vader en een zoon en die zijn christen en die kun je daar misschien wel eens contacten. Dus ik had een afspraak gemaakt en ik kom daar bij de ingang en ik word meegeloodst naar een of andere huiskamer. En ik denk, ik heb daar een gesprekje met vader en zoon. En daar kwam een Oekraïner en nog een Oekraïner en dat stroomde helemaal vol die kamer. Want ze hadden gehoord, er komt een pastor en die komt bidden. Nou, ik wilde eigenlijk het alleen maar hebben over de week van gebed. Dus ik was wat zakelijk aan dingen aan het bespreken. En op een gegeven moment was die vraag van, gaat u nou nog bidden? Ik denk, oh, het moet gebeden worden nu. Dus ik denk, dat is goed. Ja, en wat zijn de condities? Ik denk, wat bedoelt u met wat zijn de condities? Nou, ze zeiden, als de orthodoxe priester komt, dan kost dat per voorbeden een paar euro per persoon. Even dacht ik, maar nee, ik denk, daar gaan we niet aan beginnen. Het bidden tot de Heer is gratis. Dat is genade. En zo mocht ik vragen wat er in hun hart was, speelde, wat er leefde onder hen. En ik heb daar mogen bidden. Het was een bijzonder moment. En ik was verrast. Ik zat ineens met een kamer vol met allemaal mensen die mij verwachtingsvol aankeken. Nou, zoiets moet Petrus toch ook hebben ervaren, dat hij denkt, ik kom bij een Romein. En dan komt hij daar in een woonkamer en die zit helemaal vol. We gaan verder lezen vanaf vers 28. Petrus zei tegen hen, u weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan. En dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. En daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe gestuurd werd. Mag ik weten waarom u me hebt laten komen? Cornelius antwoordde, 4 dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed, toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, die me als volgt toesprak. Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je aalmoezen aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen. Hij verblijft bij een andere Simon, de leerlooier, in een huis aan zee. En ik heb meteen een paar mannen naar u toegestuurd en het is goed dat u gekomen bent. We zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer opgedragen is. Daarom nam Petrus het woord en zei, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en hem rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. En deze Jezus is de Heer van alle mensen. En Petrus deed een nieuwe ervaring op en je bent nooit te oud om te leren. God mag dan wel de Heer van Israël zijn. Er zijn Joden en die keren zich met hun hart af van God. En nou heb ik hier nota bene, wie had dat kunnen bedenken? De vijand zelf, de Romeinen. En ze stellen hun hart open voor Jezus Christus. En de Heilige Geest van Christus die is werkzaam daar, te midden van deze Romeinen. Hij had het niet voor mogelijk, maar hij ontdekt dat het zo is. En die ontmoeting die zou eindigen in een doopfeest. En ze zouden nog eten met elkaar en het werd prachtig. Cornelius en zijn huisgenoten werden gedoopt. Een feest, want de Heer is de Heer van alle mensen. Hij had het niet voor mogelijk gehouden. En dat gaat door. In de verste uithoeken van de wereld zijn er mensen die willen horen, willen luisteren naar het verhaal. Jezus Christus is Heer. En die willen dat goede nieuws van de vrede van God horen, aanvaarden en ermee aan de slag. Overal vind je broeders en zusters die naar Jezus de vredevorst verlangen. En dat geeft ons te denken. Dat gaat overal gewoon doorheen. En hoe bewerk je die vrede dan? Nou, wat niet gaat werken is door weg te kijken van alle ellende. En te zeggen, ik wil het niet zien, ik kan er niet goed tegen. En ik doe dat eigenlijk het liefste wel, hè. En u herkent dat vast wel, dat als je dan weer het journaal en je denkt, ach nee, weer. En dan Oekraïne, nou ach, en de Gazastrook er nog overheen en zo. En dat je dan denkt, ik ga zeppen. Maar dat is natuurlijk het ontkennen van de werkelijkheid waarin we leven. Dat is iets van, ik wil geen keuze maken, maar dat kan natuurlijk niet. Als Jozua, ik zag maar dat zo, ik ging me erover nadenken van, stel nou als Jozua, godvrezend, sterk leider, en hij zou er vandaag de dag zijn. Wat zou hij dan doen? En ik weet het echt niet. Ik ben er echt mee bezig van, wat zou dan de juiste beslissingen zijn? Wat moet hij dan doen? Ik weet wel dat één ding zou Jozua niet zeggen. Hij zou zeggen, nou, niet kiezen is geen optie. Er moet iets gebeuren. Dat weet ik. En als hij nou ook Jezus Christus al had leren kennen, en hoe zou hij dat dan? En op de een of andere manier, ik kwam bij Efeze uit. Dat wil ik ook met u lezen. Efeze 2 vanaf vers 14. Oh. Want de Heer is onze vrede. Die hij met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben we allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, met Jezus Christus zelf als de hoeksteen. Voor ieder die zich thuis weet bij Christus, dan word je een huisgenoot van God genoemd. Ik denk, dat is mooi. Thuis mogen komen bij God. En dan wordt er jou thuis vrede verkondigd. Die tekst die gaat over de heiligen en de vreemdelingen, de huisgenoten en de gasten. Het gaat over de gelovigen uit het Joodse volk en het gaat over de gelovigen uit de heidense volk. En in het Grieks liggen de woorden huisgenoot en gast verrassend dicht bij elkaar. Een huisgenoot is in het Grieks oikeioi. En een gast, of misschien mooier vertaald een bijwoner, dat is een par oikeioi. De gast die aanschuift, die erbij komt wonen, die zet als het ware zijn huisje erbij, er tegenaan. En heeft vervolgens zijn woning op hetzelfde fundament gebouwd. Ja, en dan woon je met elkaar en dan woon je samen. Ik denk dat het sowieso wonderlijk in het leven, hoe je soms kunt vervreemden van familie, hoe je soms broer en zus kunt vinden in een vreemdeling. Dat er ineens een band ontstaat omdat je je herkent in het leven van een ander. Dan denk ik, dan is het ook wel heel bijzonder als Jozua zegt, ik en mijn huis, wij met elkaar zitten op dezelfde lijn. Hoe gezegend ben je als ouder iemand kunt zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Want zo vanzelfsprekend is het absoluut niet. Het geheim wat Petrus, wat Paulus wil delen, onder alle volkeren zijn er mensen die voortduren op dat goede nieuws. Jezus de Vredevorst. Dit is het fundament van je denken, van je zijn geworden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. Vrede kwam hij verkondigen aan u die dichtbij waren. Dankzij Jezus hebben we alle door één geest toegang tot de hemelse Vader. Ik denk, in het voetspoor van Jezus is er niet veel ruimte voor polarisatie. Jezus kiest voor vrede. En dat is ook een keuze. Ik zeg daarover, nou, dat is ook een keuze. Hij kiest voor de vrede. En dan denk ik, in zijn voetspoor, dan mag ik dus mensen steunen die werkelijk op zoek zijn naar vrede. En het bemoedigende is, overal waar conflicten zijn, kom je mensen tegen die werkelijk willen werken aan vrede. Ik was onder de indruk toen ik keek naar een interview. Rabbijn Soetendorp samen met een jongere imam. En beide zaten zo van, ja, onze harten zijn verscheurd en het doet ons allemaal pijn wat er ons overkomt. Maar ik wil niet mijn hart vol laten raken door de haat. Daar wil ik me niet door laten regeren. En op een gegeven moment reikte de rabbi zijn handen naar de imam. Zullen we elkaar dan de hand schudden? Toen dacht, hier gebeurt iets moois. 2 weken geleden had ik via de IBF, dat is de European Baptist Federation, had ik een Zoom-meeting met andere christelijke voorgangers, baptisten voorgangers uit Europa en het Midden-Oosten. Waaronder Munir Kakish, voorganger te Ramallah, jawel, een Palestijn. En hij deelde dat er een demonstratie was geweest in de Westbank voor de vrede en tegen de terreur van Hamas. Ik vond het opmerkelijk. En vervolgens aan het eind deed hij een appel en wij bidden hier de westelijke Jordaan-oever voor de vrede van Jeruzalem. Want we willen straks weer met de Jood samen door Jeruzalem kunnen lopen. Ik dacht, dat is mooi. Ik denk, verdraaide jammer dat zo'n demonstratie niet bij het NOS-journaal in beeld komt. Dit leeft er dus ook. Er zijn christenen onder de Palestijnen en die hebben hun verlangen naar vrede. Want ik geloof dat Jezus nooit en te nimmer onschuldige burgers zou willen doden of in gijzeling zou willen nemen. Een raket zou willen afvuren. Mensen in de honger wil laten omkomen. Ik geloof dat Jezus zou zeggen, we maken er werk van. De muren moeten verbroken worden. Er moet hier vrede zijn. Bij Jezus vinden mensen elkaar terug. Kom wonen in de nabijheid van de Heer, in zijn huis. Word burger van zijn koninkrijk, leer van de apostelen, van de profeten en bovenal vooral van Jezus Christus, de leidsman van ons leven. Aan het kruis doodde hij vijandschap tussen de volken. Maakte hij een einde aan de haat die er leeft in het harten van zoveel kwetsbare mensen. Door zijn bloed is er vergeving, is er verzoening mogelijk met God. De toon is door Jezus gezet. Ik en mijn huis. We willen de Heer dienen. We kiezen voor Jezus, de vredevorst. En ik denk, als ik zo zie hoe mensen en mensen die zich leider weten met elkaar bezig zijn, elkaar kapot te maken. En het wordt steeds gekker. Dan denk ik, zonder de interventie van Jezus, ik zie er nog geen vrede komen in dat gebied. Ze komen er niet uit met elkaar, die mensen. Er is al zoveel onderlinge haat. En hoe mooi is het dan als Jezus ons startpunt, ons fundament mag zijn van ons geloof, van onze hoop dat het kan. Dat de liefde bij de Heer is. En dat je kan zeggen, dat verre gezicht, dat houd ik vast. Ik wil eindigen bij vrede voor Jeruzalem. En daar wil ik voor bidden. En dan bid ik ook maar gelijk dat Jezus terugkomt. Want ik weet anders niet hoe. Als voorbereiding op onze gebeden gaan wij met elkaar zingen lied 618, Jezus, hoop voor de volken. Nou, na dit prachtige getuigenis, Heer, ik geloof. Laten we als gelovigen, als broeders en zusters in gebed gaan. Spreek een kort, duidelijk gebed uit en ik wil de gebeden met u afsluiten.
Ja, Heer, ik geloof dat Jezus Christus het antwoord is op alle ellende in deze wereld. De vrede van Jezus. Heer, daarom wil ik met eerlijk willen, Heer. Kom spoedig. Amen.
Amen.
Heer, u bent de God van Abraham, van Yitzhak en Jacob, de God van Israël. Vader, wij danken u voor de woorden die vanmorgen gesproken zijn. Waarom het lijden van uw volk zegt, wij, of ik en mijn huis, zullen u dienen. Vader, wij bidden u voor uw volk, voor de vrede van Jeruzalem. Om te zien wat er gebeurt in uw land, bij uw volk, dan zien wij uit naar uw komst, naar uw vrede, Vader, want wij doen het zelf niet. Vader, het is verschrikkelijk wat er gebeurt en wij bidden u voor de gijzelaars die nog ergens in Gaza zijn. We weten niet of ze nog leven of overleden zijn. We bidden u voor de nabestaanden, voor de mensen die nog wachten op hun geliefden, die in onzekerheid, in angst zijn. We bidden u voor de Palestijnse burgers die hier ook niet gevraagd hebben, maar ook hierin betrokken worden. Vader, wij bidden om uw interventie, maar ook om komst van uw zoon, want zoals een Palestijn eens zei, only Jesus can solve the problem, alleen u kan het probleem oplossen. Vader, laat uw zoon terugkeren, wij hebben het zo nodig. We hebben uw vrede nodig. En daarvoor bidden wij u om de vrede van Jeruzalem voor ons zijn.
Amen. Ja, Heer, zo mogen we stil worden voor u. Heer, zoals we ook stil worden voor soms verslagen kunnen zijn als we de berichten zien of lezen. Heer, en er is zoveel onrust op deze wereld. We zouden het bijna vergeten, Heer, al jaren burgeroorlog in Jemen, Soedan, Ethiopië. Oekraïne. Heer, dan nu, al een maand, ook de strijd tussen Israël en de Gazastrook. Meedogenloze terreur en ondertussen burgers die in het nauw zitten. Wat een dilemma. Heer, en dan bidden we hier om u. We kunnen ook als mens zelf in ons persoonlijk leven soms zo in het nauw zitten. Dat we niet meer weten hoe dat dan verder moet. Heer, en ook dan geldt dat we mogen kijken naar Jezus Christus. We mogen voortbouwen op wat de apostelen, wat de profeten en bovenal wat Jezus ons leert. Dan mogen we kiezen voor wat goed is, wat rechtvaardig is, wat liefdevol is, wat zuiver is. Wat de weg van Jezus is. Heer, wilt u ons de moed geven om daarvoor te kiezen? En wilt u ons het zicht geven, want soms zien we niet eens wat uw weg is. Dan zijn we daarnaar op zoek. Heer, wilt u uw licht laten schijnen, opdat we de juiste wegen gaan. En uitkomen bij u en bij de vredevorst. Amen. Ik was hier in Apeldoorn in coronatijdperk begonnen met het meegeven van een gespreksvraag. Voor als je denkt aan tafel en wat zullen we het toch over hebben. En je denkt, nou, het is beter om met de inhoud van de preek en daarmee verder te gaan. En toen dacht ik, ja, ik kan natuurlijk de vraag stellen van, waar ga je voor kiezen? Dan wordt het al heel snel natuurlijk een politiek praatje. Dus ik denk, ik maak het iets anders. Waarom kies je als mens ergens voor? Dat is misschien een mooie prikkelende vraag. Waarom kies je nou als mens ergens voor? Nou, wees daarmee bezig. Denk daarover na. We gaan de dienst afsluiten met de zegen. Ik mag u nog melden dat na de dienst er koffie en thee is. Maar dat Ellie en Jan hier te vinden zijn bij de kaars. Als u denkt, ik vind het fijn als er iemand is die met mij bidt. Of met mij dankt. Kan net zo goed. Denkt, ik vind het fijn, een mooi persoonlijk gebed. U snapt, wij zijn hier niet als de Oekraïense pastor, dus u kunt hier gratis naar voren komen. Dan wordt er met u gebeden. Ik zou zeggen, maak er gebruik van. En anders maakt u gebruik van de koffie en de thee. We gaan de dienst afsluiten met een slotlied. Dat is lied 277, Vrede zij u. We zingen 3 coupletten en het 4e couplet, ik zie dat ik die fout opstel, maar het 4e couplet zingen we dan na de zegen. Ik stel voor dat we dat staande zingen. Heer, in dit huis hebben we gekozen, wij willen u volgen, u dienen. We willen uw geest ontvangen en daarmee uw zegen. Zo mogen de Heer ons zegenen, dat Hij zijn licht over ons leven laat schijnen. En dat Hij ons nabij is, uit genade. En dat Hij ons geeft zijn vrede. Amen. Allemaal een hele goede week en ook de mensen die de dienst hebben gevolgd via de livestream. Ik wens u een hele goede, gezegende week toe.